It's Tom. Tom Jackson Granger. Van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op uw vertrouwen. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opzingen over mij. Ja, alle die u verwachten, zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden, die trouwlooslijk handelen, zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wezen bekend. Heer mij uw vader, leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijn heil. U verwacht ik de ganse dag. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet der zonde mijner jonkheid, nog mijn overtredingen. Gedenk mijner naar uw goede tierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. De Heere is goed en recht, daarom zal hij de zondaar onderwijzen in den weg. Hij zal de zachtmoedige leiden in het recht, en hij zal de zachtmoedige zijn weg leren. Alle paden des Heeren zijn goede tierenheid en waarheid. Degene die zijn verbond en zijn getuigenis te bewaren. Om uw naam wil, Heeren, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die den Heeren vreest? Hij zal hem onderwijzen in den weg die hij zal hebben. Kiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede, en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heeren is voor degene die hem vrezen, en zijn verbond om hun bekend te maken. Mijn ogen zijn geduriglijk op den Heeren, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt. Voer mij uit mijn noden, aanzie mijn ellende en mijn moeite en neem weg al mijn zonden. Aanzie mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen en zij haten mij met een wrevelige haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u, o God. Verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja, laat ons bidden. Heer onze God, wij zijn samengekomen om u te aanbidden. En gij hebt gezegd, waar wij samenkomen in uw naam, zult gij in ons midden zijn. Heer onze God, wil ons vertroosten, versterken, tot onszelf brengen, door u te ontmoeten. Heere, wij bidden u, wil ons reinigen, wil de omsluieringen om ons heen, wil die wegnemen, wil ons helder doen zien, opdat we niet verdwaald raken. O Heere, geef dat we niet vertrouwen op onze eigen inzichten, maar dat we in ootmoed wachten op u, Heer ons God, wij belijden voor uw heilig aangezicht, dat wij te weinig gewacht hebben dat weet wachten, zo dikwijls opgegeven hebben en daarom verdwaald zijn en troost hebben gezocht, omdat wij u nog niet ontmoeten. Heer onze God, versterk ons alle en wil tot ons komen. Gij kent onze noden en alles wat ons drukt. Heer onze God, wil ons in de vrijheid en in de vreugde stellen. Kom tot ons, vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Wij leggen u voor de noden van onze naasten. We denken in het bijzonder aan degene die ziek zijn, aan degene die het op welke wijze naar lichaam of ziel moeilijk hebben. Breng uw verlossingen en het licht dat vooruit valt van de toekomst in de verkwikking die ge ons schenkt. Wij vragen u dat in de naam van ons Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 213. Gezang 213 in zijn geheel. Onderwijl is de gelegenheid om uw liefdegave uit te reiken. De collecte is bestemd, zoals u bekend is, voor diaconie en kerkvoogdij. En bij de uitgang is een collecte voor het Bijbelgenootschap. Laat ons dus zingen, gezang 213. Morgen is het 14e vers van Psalm 25, de psalm die wij met elkander hebben gelezen. Psalm 25, vers 14. Wij lezen nu het woord God aldus. De verborgenheid des Heren is voor degene die hem vrezen en zijn verbond om hun bekend te maken. Gemeente des Heren, in de nood waarin mensen verkeren uit de gemeente door de eeuwen heen, bevelen teruggegrepen op het boek der psalmen. Het is dikwijls zo dat de psalmen misbruikt worden, ook in gezinnen waarin men nog de zeer goede gewoonte heeft om geregeld Bijbel te lezen. Het is een belangrijk iets, maar het kan wel eens gebeuren dat er gezegd wordt, laten we het maar snel doen en laten we een psalm lezen. En dan kent men wel allerlei woorden die men vaak gehoord heeft, maar de betekenis van die woorden is vrijwel onbekend. Men hoort vaak meer op de klank af. Terwijl als mensen in de nood zijn, en ik zei u dat is door de loop van de geschiedenis van de gemeente steeds weer naar voren gekomen, dat is in de ogenblikken dat mensen naar het boek der psalmen grijpen en daaruit wonderlijke vertroostingen horen. Juist in de dag op en het zo nodig hebben, is het toch wel erg belangrijk als we toch ingeleid zijn in de diepste betekenis van de woorden. Dat is niet de kwestie van het verstand in de eerste plaats. Het verstand is hierbij maar een zeer betrekkelijk, een beperkt hulpmiddel. Maar het gaat om een dieper verstaan. Dan is het zo dat de onderwijzing in de kerk en in de gemeente van het uiterst belang is. Het is niet zo, gemeente, dat ieder onmiddellijk eraan toe is in zijn levensomstandigheden om direct maar te verstaan waarom het gaat. Maar weet u waarom de kerkdienst en de onderwijzing zo belangrijk is? Om in de dag waarin de moeilijkheden komen, bereid te zijn aan de troost te kunnen vinden. En daarom is er eigenlijk geen stichtelijker bezigheid dan dat wij in de gemeente bezig zijn met het onderzoeken van het woord om voorbereid te worden. We hoorden het jaren geleden van een man die veel in de kerk was geweest en die juist geluisterd had naar de uitleg van de Bijbelwoorden. En toen de kwade dag voor hem kwam, was hij voorbereid, juist door alles wat hij had leren verstaan en dat nu pas in zijn diepste zin ging oplichten. Nu is er, als wij het boek der psalmen lezen, zijn er altijd veel moeilijkheden. Namelijk deze, dat de woorden weergegeven worden in onze Nederlandse taal. En ze hebben te maken met een dieper levensgevoel. Het levensgevoel dat de Heilige Geest aan de psalmist, aan het volk van Israël, heeft gegeven in een andere taal dan de onze. Dat is altijd weer de moeilijkheid die speciaal naar voren komt in het boek der psalmen. Ik geloof dat het daarom zo nuttig is, omdat als uw gemeente enigszins die grondwoorden verstaat van het boek der psalmen, dan vindt u zoveel meer troost in zoveel andere delen van de Bijbel dan wij zo gewoonlijk daaruit halen. We willen ons nu vanmorgen bepalen bij die overbekende woorden die zo dikwijls geciteerd worden, die hier voor ons liggen, de verborgenheid des Heren is voor degene die hem vrezen. U weet wel, de berijmde psalm spreekt van de verborgen omgang. En het woord verborgen omgang heeft in de gemeente een bepaalde klank gekregen. Vooral in de kringen waarin men bezig is geweest en waarin de bevindelijkheid, de zogenaamde bevindelijkheid of ervaring van de goddelijke omgang zo'n rol spelen. U vindt dat nog wel bij vele mensen, bij ouderen ook, maar ook bij jongeren. Men heeft een bepaalde voorstelling. Men zegt,
dat wanneer het woord gepredikt is, dat er toch op een ogenblik een innerlijke bevestiging moet komen, dat men bepaalde zielen, een bepaalde zielestaat moet herkennen, dat er bepaalde dingen in het zielenleven duidelijk en bewust moeten worden, en dat vat men dan op als een bewijs van de zekerheid. Er zijn oude mensen en ook jongeren die daar steeds op wachten om een bevestiging te krijgen, een kennelijke bevestiging diep in hun hart, diep in hun innerlijk, dat zij kind van God zijn en dat zij de eeuwige zaligheid zullen verkrijgen. U weet wel, dat is vooral in de Vaderlandse kerk van de 18e eeuw heel duidelijk naar voren gekomen. Toen had je een tijd waarin men te leerstellig op de dingen in was gegaan en mensen, het volk, kregen de behoefte om een innerlijke bevestiging in het gemoed te krijgen van het verbond dat God gesloten had. En men verwachtte dan dat ontwijfelbaar zeker een bevindelijke kennis gegeven werd. Er zijn mensen die daar hun leven lang op wachten. Er zijn mensen die de prediking hebben gehoord, aanbod van de genade, het uitspreken van de vertroostingen die gegeven zijn in het evangelie, ook van het onderscheid, van het aanzeggen van het oordeel en voor de goddeloze. En het andere, dat het degene die gelooft wel gaat, maar het woord geloof dreigt dikwijls vaag te worden en minder hoog aangeslagen te worden dan die laatste bevestiging die men dan als de bevinding erkent. En nu zal ik er absoluut geen enkel woord tegen de waarde van de bevinding willen spreken. Het is een buitengewoon groot voorrecht als God een mens diep in de ziel te kennen geeft dat die ziel gered is, dat die mens gered is. Het kunnen oneindige verkwikkingen en vertroostingen zijn. Dat kan gebeuren. Maar gemeente, er dreigt ook een ontzaglijk gevaar. Dat is waar mensen het niet voelen, waar mensen het niet ervaren, dat ze krampachtig en angstig gaan zitten afwachten en ieder tekentje van hun zielenleven proberen te duiden als een stem Gods. Neemt u nu maar eens zoiets, dat mensen plotseling gedachten invallen, vrome gedachten. Laat zei een oude zuster ook tegen me, dat ze dat zo miste, dat ze dat zo hoorde van oudere mensen ook, die dan plotseling een woord of een tekst in de ziel kregen, en dat werd dan dadelijk aangezien voor een speciale goddelijke openbaring. Dan weet u wel dat het zielenleven van Gods wegen gebruikt kan worden, en er kunnen allerlei dingen in ons opkomen, maar het is zo verschrikkelijk treurig als wij uit angst voor in de verdoemenis te vergaan als die stemmen Gods niet komen, dat we dan het eigen zielenleven gaan oprakelen en onze grond en zaligheid in onszelf gaan zoeken in het uitspreken van bepaalde woorden die in ons opkomen. Want het is duidelijk, dat is de samenvatting van alles. Wij hebben de zaligheid nooit in onszelf, maar buiten onszelf te zoeken in ons Heer Jezus Christus. Hoe belangrijk het ook is dat wij een bevestiging krijgen van ons geloof in ons innerlijk. Het is niet de enige weg, en ik ga nog verder, het is zeker niet een noodzakelijke weg. De Heer Jezus heeft gesproken tot zijn discipel Thomas. Omdat gij gezien hebt, Thomas, zalig degene die niet zullen gezien hebben en nochtans geloofd hebben. Het zijn soms Gods liefste kinderen die verkwikkingen, die innerlijke verkwikkingen, die gezichten en die bevestigingen, die Bijbelwoorden, soms die opkomen uit het zielenleven, soms in de diepste smart en in de diepste aanvechtingen, niet horen en wedegenen die van deze kinderen Gods dan kwaad zegt, want er zijn er velen die onnodig lijden en die zich laten aanpraten dat het altijd zo moet zijn. Nu heb ik een korte inleiding hierover gegeven, maar dat is op zichzelf, gemeente, niet zo belangrijk. Waarom wij hier samen zijn vanmorgen, dat heeft een heel andere reden. Dat heeft niet de reden om uit te spreken wat er zo in het algemeen aan geestelijke ervaring in de gemeente leeft. Maar wij zijn hier samengekomen om te luisteren naar het woord God zelf. En dat moeten we nu gaan stellen. Hier staat die uitdrukking verborgen omgang. Eigenlijk, het is die geheimzinnige, verborgen omgang die in Israël en in de gemeente van Christus bekend is. Wat wil dat nu eigenlijk zeggen, gemeente? Wanneer de gelovige, degene die geroepen is, leeft, dan wordt hij of zij dikwijls op een ontzaglijke manier aangevochten. Er zijn in het leven van Gods kinderen ogenblikken van grote vertroosting, waarin de Heere kennelijk nabij is. Let u op de geschiedenis van het volk van Israël. Wat zijn het grote ogenblikken geweest toen dat volk werd uitgeleid uit Egypte, dwars door de Rode Zee heen. Vreselijke tocht hebben ze moeten maken, maar wat moet het toch zijn geweest, gemeente, toen ze daar uittrokken en ze die wolkolom zagen en die vuurkolom. Denkt u zich dat toch in, dat de Heere zich zo openbaarde, zo dichtbij was, dat de mensen bij dag en bij nacht konden zien dat de Heere met hen was. En toch was die woestijn nog zo vreselijk, dat er dikwijls grote moeilijkheden waren. Denkt u zich in die ogenblikken, toen het volk vertwijfeld was en geen water had, en toen Mozes en Aaron niet eens in staat waren om de Heere te heiligen voor het aangezicht van het volk. En wat is nu eigenlijk de Heere heiligen? Dat is dit, dat aan mensen die in vertwijfeling raken getoond wordt dat de Heere met ons is. Daartoe zijn de uitverkorenen geroepen om dat te laten zien. En het is dikwijls zo moeilijk. Zelf Mozes en Aaron schoten hierin tekort. Gemeente, in het geschiedenis van het volk van Israël voltrekt zich ook wat zich in het zielenleven van kinderen Gods voordoet. Dat is dit. Er zijn ogenblikken waarin mensen zo kennelijk ervaren dat God met ze is. U kent toch die ogenblikken. Soms zijn ze al in de jeugd van die prachtige ogenblikken waarin het zo zeker is dat God niet alleen bestaat in het algemeen, maar dat hij heel dichtbij is. Dat de goddelijke vertroosting van de vergeving door het bloed van ons Heer Jezus zo dicht op ons afkomt en we het zo duidelijk kennen dat we het als het ware met de handen kunnen tasten. Maar er gaan ogenblikken, andere ogenblikken komen. En er komen andere ogenblikken in ons leven, maar ook in het leven van de grote wereld. Er zijn dingen over mensen heen gegaan, ook over volkeren, ook over onze westerse wereld, die zo verschrikkelijk zijn. En weet u wat het is? Want hoe langer hoe meer de grote vraag voor ons mensen wordt. We durven het haast niet uit te spreken, Want we vinden dat het zo wereld en zo goddeloos klinkt, omdat de man op de straat het ook zegt. Wat is het grote bezwaar in onze dagen van het godsgeloof? Tegen het godsgeloof, wat heeft men er tegen? En is het altijd weer hetzelfde refrein? Men zegt, kijk eens, God is almachtig als het de God van liefde is. Waarom grijpt hij dan niet in? Waarom laat hij het allemaal gebeuren? Waarom is die wereldgeschiedenis zo raadselachtig? Waarom zijn die ontzaglijke gruwelen gebeurd? Wat heeft er plaatsgevonden in ons werelddeel? Ik denk alleen maar aan waar we eigenlijk met vaagte aan terugdenken, aan die Tweede Wereldoorlog, waarin een uitbarsting is geweest van alles wat verschrikkelijk is, zo verschrikkelijk dat wij het niet eens ons durven voor te stellen en wij getracht hebben om gewoon maar verder te leven alsof er niets gebeurd is. En we kunnen het in het algemene spreken. Maar denkt u nou eens een enkel mens die ligt te lijden, die een lichaam heeft dat aangetast wordt door een vreselijke ziekte. Of denkt u een ziel in die verward is en die eerst overspannen is en die het steeds benauwder krijgt als u ziet wat er in de wereld, in de dierenwereld gebeurt. Wat een naamloos en eindeloos lijden. En wij mensen willen er iets in zien. Wij mensen zijn altijd geneigd om vanuit onze vrees en onze wanhoop om vrome of onvrome verklaringen voor onszelf te geven, waardoor wij er zekerheid en rust in vinden. Dat is het verschrikkelijke wat ons overvalt en wat steeds duidelijker wordt. En de vraag kan zo bang worden. Waarom doet God het niet? Waarom grijpt God niet in? En dan komen de mensen toe om te gaan veronderstellen, als hij niet ingrijpt, hoe is het dan eigenlijk? Wil God niet? Of kan God niet? Vroeger werd er dikwijls gezegd dat God niet wil. Kun je veronderstellen, zegt men dan, dat God niet zou willen helpen? En aan de andere kant zegt men, en dat is een moderne theologie die dat langzamerhand gaat zeggen, dat God wel wil, maar te zwak is en niet kan. En dan wordt het ook wel eens geworpen op het ongeloof van de mensen. We staan hier voor ontzaglijke raadselen. De catechismus spreekt ons daarvan dat niets bij geval gebeurt en dat God alles leidt. En er zijn ogenblikken in de geschiedenis, gemeente, dat God zo nabij is. En dat, om het nu maar heel kinderlijk te zeggen, er zoveel engelen in de wereld zijn, dat ook in de moeilijkste ogenblikken mensen getroost en gesterkt worden en het kunnen uithouden. Ik denk aan de schrijver van de Nederlandse geloofsbelijdenis, Guido de Bret. De man die levend verbrand werd en die verblijd was, het als een hoge eer achtte dat hij verbrand zou worden. Hij zei in zijn gebed dat hij zich niet had kunnen voorstellen dat God hem zo hoog zou verheffen. Dan moet u toch eens bij ons indenken. Is het dan zo dat de engelen die toen door het geloof mede in verband met het geloof van de gemeente zoveel op aarde waren, ook om die brandstapel van Guido de Bret, dat die meer verkwikking gaven dan wij in onze tijd beleven? Ja, gemeente, daar zijn goddelijke verkwikkingen. Er zijn ontzaglijk veel goddelijke verkwikkingen, vele die wij helemaal niet openlijk zien, maar die we toch nog bemerken. En we komen tot die wondere inzichten dat in de ene tijd de goddelijke nabijheid in de zin van goddelijke verkwikking sterker aanwezig is dan in de andere. Dat is het raadsel van de tijd waarin we leven. Vroeger was het zo, gemeente, dat het geloof van de gemeente zo sterk was, dat de ongelovigen er ook nog door verkwikt werden en hun leven er veel minder pijnlijk en troosteloos uitzag. Niet omdat ze zelf bij God waren, maar omdat er zo'n algemeen licht van de gemeente uitging. En nu is de goddeloosheid zo sterk dat vrome mensen in de gemeente door die schaduw van die goddeloosheid het soms zo moeilijk hebben, ook in hun strijd, in hun zielenstrijd. O gemeente, dat is het raadsel van het verschil van de tijden. Ene tijd is de verkwikking Gods veel groter dan de andere. En het is niet alleen in de geschiedenis zo, dat is ook in je eigen persoonlijke leven zo, gemeente. U kunt tijden opnoemen dat u veel en veel meer versterkt werd naar uw ervaring dan in een andere tijd. En is het ook niet soms zo met het ouder worden? Oudere mensen hebben het in onze tijd zo moeilijk. Ook jongeren, maar zoveel van oude zekerheden is afgenomen. En het leven is zo verward, ondanks de toename van materiële welstand, is het leven soms zo verward. En de mensen zeggen het zo vaak, ik kan het niet meer aan, ik kan er niet meer tegen. Is het dan zo dat die verkwikking zich zo terugtrekt? Gemeente, wij zijn bezig met deze tekst te spreken over de verborgen omgang. Nu mag ik u een troostvol iets meedelen uit de tekst. Die verborgen omgang, waarvan hier sprake is, heeft zeker niet de betekenis van die algemene verkwikkingen, die zegen die God ons in het algemeen in sommige tijden van ons leven en in de geschiedenis zo veelvuldig geeft. Het zijn niet die innerlijke, kennelijke, bevindelijke verkwikkingen. Het zijn ook niet die uiterlijke zegeningen waarin we zo duidelijk Gods aanwezigheid leren kennen. Dat alles is het niet. Er zijn ogenblikken in het leven, gemeente, dat alles wegvalt. Er zijn ogenblikken waarin het zo erg wordt dat het zielenleven met moeite zich kan herinneren de tijden van ouds die goed waren, maar het kan zo benauwd worden. Het kan soms in een enkele slapeloze nacht op een mens afkomen, dat hij misschien de woorden gaat herhalen, dat hij de diepste en de schoonste woorden van de Heilige Schrift weet te citeren, maar dat het zo duister is, dat zijn ziel zo ontvloerst is, dat vrome kinderen Gods het uitroepen stil of luid waar de Heer is. Is dat vreemd? Is dat vertwijfeling? Is dat goddeloosheid? Nee, gemeente, daar spreekt nu juist de psalmen van. Waar gaat het hier om? Denk aan uitroepen waar de psalmen vol van zijn, die zelfs de Heer Jezus aan het kruis in zijn mond genomen heeft en heeft uitgesproken. Ik denk aan die prachtige 22e psalm. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hier spreekt de psalmist, een kind Gods, de barre, bittere ervaring uit. Waarom hebt ge mij verlaten? Dit kind Gods vraagt waarom God hem verlaten heeft. En het wordt op het allerdiepst uitgesproken, dieper dan de psalmist het heeft gedaan, die woorden aan het kruis, die Jezus spreekt, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Gemeente, het kan gebeuren in het zielenleven dat het gevoel het niet meer kan aanvoelen, dat het verstand het kwijt is. En dan is het zo vreselijk duister. En nou gaat het om de vraag, gemeente, is het dan weg? Moeten we dan zeggen dat dat God er werkelijk niet meer is voor deze mens. Nee, gemeente, nu moet ik u het heilgeheim bekendmaken. Hier wordt gesproken van verborgen omgang. Weet u wat het is? Dat is dat er een band blijft. Een niet door te snijden band. Een onverwoestbare betrekking tussen God en die enkele mens. Het bestaat door alles heen dat er een onverwoestbare band is. Die gemeente, en daar gaat het juist om, en onthoud dat nu voor de kwade dag, die er ook is. Als een mens het zich niet meer kan voorstellen. Met zijn verstand. En als die het niet meer kan voelen. Met zijn gevoel. Met zijn gewone zielenleven. Maar er is, en dat is het diepste geheim van het Bijbels getuigenis. Er is voor degene die gelooft. Een band die blijft en waarvan de zekerheid niet ligt in jezelf, maar in de Heere God zelf. In hem, we kennen die voorbeelden uit de Heilige Schrift. Denk aan het grote woord van de profeet Jesaja. Ik ben, gij zijt, staat er dan, de profeet, gij zijt een God die zich verborgen heeft. Maar toch, de God Israëls, de heiland, gemeente verborgen. God kan verborgen zijn voor het verstand, voor het gevoel. Alles kan wegschijnen. En toch, dan toch, gemeente, is die band er. Houdt God vast. Waar ons bewustzijn omvloerst is, daar blijft die onverwoestbare trouw Gods. Maar ja, zegt iemand dan, kan dat dan? Elia heeft het gekend. Elia, bedoel ik, heeft het gekend in zeer sterke wijze. Toen hij in de Horeb stond. En toen God niet was in het onweer, niet in die stormwind. Niet in al die natuurverschijnselen, maar hij was in die zachte stilte, zoals er letterlijk staat, in die stem van dat drukkende zwijgen, daarin was de Heere aanwezig. Ook in het drukkend zwijgen, waar iemand het niet meer hoort en ziet, daar is een stem van God, dat wil zeggen, een aanwezigheid. Wezigheid van God die niet meer af te leiden is uit verstand en gevoel, maar die dieper ligt. Maar iemand zal zeggen, maar hoe weet je dat nou? En weer wordt iemand onrustig, want wij zijn altijd geneigd om God niet op zijn woord te vertrouwen. Dan moet ik in de eerste plaats zeggen, die zekerheid die ligt niet in ons, niet in onze ervaring, maar die ligt in de belofte Gods. God heeft het gezegd. God zegt het nu nog. En nu gaat het erom. Die mens staat op die tweespan. Geloof je nu God op zijn woord? Vertrouw je hem? Of vertrouw je hem alleen als hij het je uitbetaalt in een onmiddellijke ervaring? Ach, wij mensen zijn vaak zo'n kopers, zo'n koopmansgeslacht. Ook tegenover God. We zijn zo wantrouwend dat we God wantrouwen totdat we het kennelijk naar onze beperkte gevoelens en verstand hebben gezien. Maar het gaat juist, en dat is geloof, gemeente, dat je geen ervaringen van gevoel of verstand meer nodig hebt. Je bent dankbaar als het daarin doordringt. Maar het is verstand en gevoel zijn geen voorwaarden meer voor dit laatste. Maar wat is het dan, gemeente? Hoe komt het dan op je af? Ach, weet je hoe het geopenbaard wordt? wilt u weten waar geopenbaard wordt? De Heer Jezus, de Zoon van God, is onder ons komen wonen en heeft niet alleen de hoogte van ons bestaan aangeraakt, die ogenblikken waarin we zo vertroost werden, maar is afgedaald tot in de diepste diepte van de dood, van het lijden aan het kruis, en hij heeft de ervaring van Godverlatenheid gehad. En dat is het. De Heer Jezus heeft die toestand van waarin zijn gevoel en verstand God volstrekt ontbeerde, heeft Jezus de Vader niet losgelaten, maar heeft uitgeroepen, niet waarom heeft God mij verlaten, maar heeft letterlijk gezegd, mijn God, waar toe, eigenlijk ook niet eens waarom, maar waartoe hebt ge mij verlaten. Met andere woorden, hij blijft in de omgang, in het gesprek. En als ik nu wilt weten wat de verborgen omgang is, dan werd het hier in de tekst gezegd. Naar de ervaring zegt Jezus dat hij verlaten is. Maar hij spreekt met de Vader. Hij zegt niet eens meer Vader. Zo erg is het geworden. Maar hij zegt, mijn God, het gesprek, de omgang blijft, hoewel de ervaring is dat God hem verlaten heeft, toch blijft die omgang. Ziet u het? Ervaring van verlatenheid. Toch omgang. Dat is nu die wondere, verborgen omgang die Jezus heeft geschonken. En die in Jezus is, gemeente, als wij het niet meer hebben, als wij het niet meer voelen, dan heeft hij het en kunt u het in hem vinden. Maar u wilt weten, maar hoe is dat toch? Je moet het toch, het is toch niet algemeen, de genade is toch niet een algemeen goed? Hoe leeft dat nu bij ons, gemeente? Hoe kun je het herkennen? Ach, het staat er, de verborgen omgang is voor degene die hem vrezen. Godsvrees, wat is dat eigenlijk? Dus niet zomaar vertrouwelijk over God praten. Godsvrees, dat is dit. Een verlangen, een notie hebben van God die zo verheven is, zo heerlijk, zo groot. Dat je voelt, je kunt niet tot hem komen. Je zou vergaan als je tot hem komt. Maar je bent het meest onder de indruk ervan. Dat hij zo lief heeft, mensen. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Godsvrees, dat is niets gewoon vinden. Godsvrees, dat is geen heil zoeken bij je eigen redeneringen. Bij je eigen indeling van het leven. Bij je eigen vertroosting. Godsvrees, dat slaat je alles uit de handen waarop je gebouwd hebt. Godsvrees, dat is ook dat stille verlangen waar een mens met zijn verstand en zijn gevoel niet eens meer kan zien dat God er is. Maar, en daar komt het naar voren, gemeente. Er zijn mensen die zo lijden en die het zo kwijt zijn dat ze zich God niet meer kunnen voorstellen. Dat hun gedachten verward zijn, hun gevoelens, maar die toch in de diepte een verlangen hebben. Een onverwoestbaar verlangen, die God missen. Jezus heeft gezegd, zalig die treuren, want ze zullen vertroost worden. Mensen die echt treuren, die zich niet door wat ook laten troosten, die hebben dat oprechte verlangen. Die geven te kennen dat ze door alles heen weten dat God in de Heer Jezus getrouw is. Die weten dat ook wanneer ze het niet meer ervaren. Dat toch in hun verlangen, in het voelen van het gemis, God aanwezig weten. In het voelen van het gemis, Weet u, daar spreekt Jezus van. Zalig de armen van geest. Weet u wat armen van geest zijn? Dat zijn mensen die de Heilige Geest missen. En geen enkel surrogaat of vervanging voor de vertroosting des Heilige Geestes willen aannemen. Dat is het. Dat is het teken van de verborgen omgang. Leest u de zaligsprekingen. Daar vindt u het steeds in. Zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen, zij die de geest missen. Zalig die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Gemeente, het zijn allemaal mensen die missen. En nu zeg ik het, weet u wie de verborgen omgang eigenlijk kennen? Dat zijn de mensen die missen en die zich nooit laten vertroosten door iets anders dan wat God schenkt. Als dat in je is, gemeente, dat je je niet meer laat vertroosten door iets in deze wereld, maar alleen door God zelf. Als je dat mist, en dat kan uitkomen in de hele duistere ogenblikken, dat je verstand en je gevoel niet meer van het heil zien, maar als het dan niet opgegeven wordt, als je blijft hopen, blijft verwachten, als je de Heere in de meest hopeloze omstandigheden blijft verwachten, dan is dat het teken van de verborgen omgang die uitkomt in het mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Gemeente, in die ogenblikken, weet het dan, dat als u het niet opgeeft, dan is het een kracht Gods in u, die u eens moet getoond hebben wie hij is, en wie eens God gezien heeft, bewust of onbewust, in de Heer Jezus, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, die kan dit in het diepst van zijn hart nooit meer vergeten. Die raakt er nooit meer van vrij. En die kan nooit genoegen nemen met een mindere troost. Dat is het blijvende. En er komen ongetwijfeld de ogenblikken van de verkwikkingen, wanneer God zich volkomen openbaart, waarin de vertroosting komt, in dit leven of in het toekomende leven. Maar dit is die wonderenband van de verborgen omgang die er is, als de ervaring verstuift en dan wordt bekend wat het verbond is. Die zal zijn verbond bekend maken, het verbond dat gesloten is in zijn bloed. In die wondere verbinding, eerst aan Israël bekendgemaakt, toen vernieuwd in het bloedstorten van Golgotha, toen de duisterste randen van de schepping bereikt werden, waar mensen het niet meer zien, waar wezens het niet meer herkennen, daar is het toch onverwoestbaar vast. De verborgen omgang is voor degene die hem vrezen, die hij zijn verbond bekend maakt. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 25, het zevende vers, Psalm 25, vers 7. Ontvang nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.